Gemeente, we willen met elkaar gaan zingen Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaard. En wat er verder volgt, Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Uit Gods woord zal u worden gelezen, Zefanja 3, maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen en met de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 30. Daarna zingen wij Psalm 133 en daarvan het eerste vers.
De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Verder lezen we artikel 30 en daarmee belijden wij. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie. Politie betekent hier regering. Die ons onze Heere heeft geleerd in zijn woord. Namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzichtzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk. en door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken, dat de ware leer aan lopen hebben, dat ook de overheden op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden, nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan. Wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn en na de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Lezen nu Zefanja 3. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere, tot haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Naar profeet haar profeten zijn lichtvaarden, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heer is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niets. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid. Hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, ze hebben zich vroeg opgemaakt. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn toorn uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij alle de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der Mooren zullen mijn ernstige aanbidders, met de dochter mijner verstrooiden, mijn offerande brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw overdij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heilige bergswil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, maar zij zullen weiden en nederleggen. En niemand zal hen verschrikken. Zingt vrolijk, gij dochter Sions, juicht Israël. Wees blijde en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heer heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet. O Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heer uw God is in het midden van u een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst willen zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien dagen, ten dien tijden, al uw verdrukkers verdoen. Ik zal uw hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. Ik zal hem stellen tot een lof en tot een naam in het midden, in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Ten dien tijde zal ik uw lieden herwaarts brengen. Ten tijde, namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde. Als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere.
We zetten deze dienst voor door met elkaar te zingen Psalm 40. En daarvan het eerste, het vijfde, dat staat niet op het scherm. Maar het is gevraagd door de broeders die jagen als ze iets meer tijd hebben om te kunnen collecteren. En het achtste vers, dus organist, drie versen van Psalm 40. Het eerste, het vijfde en het achtste vers. Ik heb lang den Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. En wat er verder volgt. En ondertussen zal er in uw midden worden gecollecteerd. De Heer zegen u en uw gaven. Geliefden, met Gods hulp willen wij uw aandacht nader bepalen bij een gedeelte uit het woord dat u werd voorgelezen uit de profetieën van Zefanja. Het derde hoofdstuk en daarvan het 12e vers, Zefanja 3, vers 12, deze woorden. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Tot zover. Deze tekstwoorden bepalen ons bij het volk dat zal overblijven. En we willen letten op een drietal gedachten waarom dat volk zal overblijven, hoe dat volk zal overblijven en waartoe dat volk zal overblijven. Dus drie gedachten: ten eerste waarom, ten tweede hoe en ten derde waartoe dat volk zal overblijven. Ten eerste, waarom dat volk zal overblijven. De profeet Zefanja heeft geprofeteerd voor de Babylonische ballingschap ten tijde van koning Josia en ten tijde van de profeet Jeremia. De Heer heeft aan Zefanja geopenbaard dat de maat der zonde vol geworden is, dat hij de ongerechtigheid van het volk van Juda, het tweestammenrijk, niet langer kan gedogen. En dan bepaalt de Heer de profeet Zefanja bij Babel, de grote wereldmacht van die dagen. Dat Babylonische Rijk zal door God gebruikt gaan worden als een tuchtroede voor zijn volk. Dat volk waarmee de Heere zoveel bemoeienissen had gemaakt, maar wat keer op keer weigerde schaamrood te worden. Het zal straks naar Babel weggevoerd worden. De muren van Jeruzalem zullen geslecht worden. De tempel zal met vuur verbrand worden. Het zal rechtvaardig zijn, volkomen rechtvaardig, want keer op keer heeft dat volk, ondanks alle vermaningen, God de rug en de nek toegekeerd. Nu zal het gaan ervaren, gewis, daar is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Het heeft zich andere gewoon naar zijn lust verkoren. Dat was toen, gemeente, maar is het vandaag anders? Houden wij rekening met God? Bedenken wij het nog wel eens dat door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben? Voortdurend gaan de rouwklagers door de straten. Wat kan het soms dichtbij komen? Het kan zelfs onder ons dak komen. Maar we zijn het steeds zelf nog niet. Wat zouden we voortdurend moeten bedenken dat alles op aarde zo ontzaglijk betrekkelijk is? Dat het op een eeuwigheid aangaat? O, zouden we de God aller genade, die vanwege onze zonden onze rechter moet zijn, niet om genade smeken? Wat worden ook tot ons vele roepstemmen uitgebracht, allereerst vanuit het woord Gods, maar de Heere spreekt ook door middel van daden. Niemand onzer kan het ontkennen, dat de Heere tot op dit ogenblik langmoedig over ons is geweest. We kunnen niet anders zeggen. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Met betrekking tot ons heeft God het oordeel nog gedurig uitgesteld. Nu is er een spreekwoord dat zegt, van uitstel komt afstel, maar dat is zeker niet het geval waar het God betreft. Want wat nu uitstel is, wordt op Gods tijd vast en zeker volvoerd. Het oordeel keert vol majesteit, haast weder tot gerechtigheid. Daarom moeten we elkaar maar gedurig toeroepen, geef toch bevel aan uw huis, want ook gij zult sterven en niet leven. De dood wenkt ieder uur, de ene keer een jong kind, een andere keer iemand van middelbare leeftijd, dan weer iemand die hoog bejaard is, want wie redt zijn ziel van het graf? Wanneer dan in Zefanja deze zaken geopenbaard worden, dan moet hij het volk het wee over de goddelozen aanzeggen. Zefanja is echter ook een van die profeten, die in Gods naam niet alleen Gods wee moet uitroepen, maar die ook met een boodschap van genade mag komen. Al de profeten hebben de boodschap van hun hoge zender hierin vertolkt. In recht en in genade, in dood en in leven, in vloek en in zegen. Want als dan enerzijds het oordeel onafwendbaar blijkt en de Galdeën reeds oprukken, dan is het Zefanja die het mag profeteren, maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Maar in het voorafgaande van onze tekstvers wordt Juda bij monden van Zefanja het oordeel aangezegd. En dan plotseling klinkt dat goddelijke maar. Wat bepaalt ons dat toch bij het welbehagen Gods? Wat bepaalt ons dat toch bij die vrije gunst die eeuwig God bewoog? Dat woordje maar is het tenzij der genade. Dat woordje maar geeft een totale ommekeer in dit hoofdstuk. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Niet alle inwoners van Juda, niet alle inwoners van Israël zullen weggevoerd worden. Er zullen er nog overblijven, een kleine groep, dat wel, maar er zullen er overblijven. Dat mag Zefanja nu gaan profeteren. Later, toen de Galdeën daadwerkelijk kwamen en het land veroverden, is dat ook gebleken. Want toen de Galdeën de Joden wegvoerden naar Babel, lieten zij van de allerarmste en van de allerellendigsten in Israël achter. Die mochten er blijven wonen. Geliefden, dat was niet zomaar hoor. Daar lag iets in afgeschaduwd. Daar lag nu in afgeschaduwd het handelen Gods met zijn gemeente, die hij zich van eeuwigheid verkoor. Er zal een overblijfsel zijn. De gemeente die zalig zal worden, het volk dat zalig zal worden, wordt op verschillende plaatsen in Gods woord overblijfsel genoemd, onder meer in onze tekst. Jesaja gebruikt datzelfde woord ook als hij zegt, zo niet de Heere der Ischare ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. De Heere heeft dus dat overblijfsel gelaten. En u zal er niet alleen een klein gedeelte van het volk achterblijven bij de wegvoering, op Gods tijd zullen er ook van de weggevoerden terugkeren, ook een overblijfsel. Daarop zag ook de naam van een van Jesaja's zonen, Shearjashub, het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel zal behouden worden. En u zegt u misschien, ja maar, dat was oud-testamentisch. We leven in een tijd van de nieuwe testamentische bedeling. Zal er dan ook in deze tijd nog een overblijfsel zijn? Ja, geliefden, ook in onze nieuw-testamentische tijd zal er nog een overblijfsel zijn. Paulus zegt in de Romeinenbrief, alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Er is dus een overblijfsel. Is dat overblijfsel beter dan alle andere mensen? Is het omdat het anders leeft dan alle anderen? Komt het omdat het door een voortreffelijk leven de zaligheid verdient? O nee, gemeente, ziet u maar wat er van het overblijfsel geschreven staat. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Alle nadruk valt op ik, de Almachtige, de drie-enige verbond Jehovah. Want wanneer God het niet zou doen overblijven, wie zou er dan toch zalig worden? Wat worden we er hier toch nadrukkelijk bij bepaald, dat er een volk zalig wordt omdat God het wil. Daarom en daarom alleen zal er een overblijfsel zijn. Ik zal doen overblijven. Een overblijfsel, niet beter dan wie dan ook. Een overblijfsel wat in Adam, in zichzelf verdoemelijk ligt voor God. Dat God zich een overblijfsel laat, wil zeggen dat er een volk is wat door God wordt afgezonderd, zodat het in de dag des oordeels niet voor eeuwig onder de toren God zal ondergaan. Dat dit volk overblijft wil dus zeggen dat het door God zelf wordt bewaard tot de dag der zaligheid. Dat ligt nu alleen vast in God, dat ligt vast in de eeuwigheid. Er is immers een eeuwige verbond der genade dat zijn vastheid heeft in de middelaar des verbonds. Die middelaar moest oud-testamentisch nog wel in het vlees geboren worden. Maar in hem verkoor God, ook in de oud-testamentische bedeling, zijn volk tot de zaligheid. En nu zullen zelfs onze kinderen het wel begrijpen, dat verbond Gods van eeuwigheid kan door een mens nooit teniet gedaan worden. Dat kan nooit of te nimmer door een mens ongedaan gemaakt worden. Het kan zelfs door God zelf niet teniet worden gedaan. We zeggen, God kan alles, en dat is zeker waar. Maar er zijn echter ook zaken die God niet kan. Zo kan God niet zondigen. Hij kan ook niet feilen in zijn trouw. Hij kan zijn verbond nooit schenden. Hij zegt het immers in zijn woord. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En geliefde gemeente, vanwege de vastheid van dat eeuwige verbond der genade, zal er een overblijfsel zijn. Ook in onze tegenwoordige tijd zal er een overblijfsel zijn naar de verkiezing der genade. Zo zegt Paulus. Ach, zelfs in tijden dat het wel lijkt alsof de kerk bijna tot niet is geworden. Als Elia moedeloos meent dat er niemand meer is die God vreest, zegt de Heere, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. Er zal geen mensenkind en geen duivel bij machten zijn om dat verbond te schenden. Maar zo staat het majesteitelijk en Gode verheerlijkend in onze tekst. Maar ik zal doen overblijven. Wat is daar nu de betekenis van, gemeente? Wel dat we nog bekeerd kunnen worden. Het is nog mogelijk omdat God het wil. Als de bekering van ons moest afhangen, dan werden we niet bekeerd. En zeker, we vragen doorgaans wel om bekeerd te worden. Dat doen we krachtens opvoeding. Het is ook de eis van Gods getuigenis. Bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? En nu moeten wij ons roepen om bekering nooit achterwege laten. We mogen het zelfs niet achterwege laten, want het is een eis van Gods wegen. Maar zonder genade is ons roepen om bekering toch dusdanig als er elders in Gods woord van geschreven staat. Dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Maar zullen er nu mensenkinderen zalig worden, dan is dat krachtens het welbehagen, krachtens die vrije gunst die eeuwig God bewoog. En dat is nu het welbehagen, het wel ook nu nog door de hand van Christus gelukkiglijk voortgang vindt. Gods verbond kan onmogelijk teniet gedaan worden. Dat er een overblijfsel zal zijn, komt niet vanwege de gratie van Babel. Nee, het is alleen vanwege de vastigheid van dat verbond Gods. Wij zouden geneigd zijn te denken, als dadelijk de Galdeeën komen en de Joden wegvoeren, en dan worden er nog enkele van het volk in Juda achtergelaten, dan gebeurt dat bij de gratie van Babel. O nee, geliefde, Babel is slechts een middel in Gods hand. Boven dat machtige Babel staat de almachtige God. De Heere regeert. Nee, dat overblijfsel blijft over bij de gratie Gods. Daar heeft God zelf immers belang bij. Hij is toch als eerste met zijn volk begonnen? En zou hij dan dat goede werk wat hij begonnen heeft niet voleindigen? Deze woorden, ik zal in het midden van u doen overblijven, vormen dan ook geen bedreiging. Zo zou het opgevat kunnen worden, maar dat is beslist niet zo. Nee, de voorafgaande woorden aan ons tekstvers vormen wel een bedreiging, maar de woorden, ik zal in het midden van u doen overblijven, zijn nu woorden die we voor Gods kerk mogen zien als een belofte van het genadeverbond. Die woorden waren toen van toepassing, maar ook heden ten dagen nog. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een volk, zo staat er, de Heere zal zich een volk doen overblijven. Het woordje volk ziet ook op het getal. Als we spreken over een volk, dan denken we aan velen. En nu moeten we altijd schrift met schrift vergelijken. Dan is het ook naar Gods woord. We hebben daar wel eens meer op gewezen. Dat Gods volk wordt genoemd een klein kuddeke. Gelet op het totaal aantal inwoners van deze wereld is het inderdaad slechts een klein kuddeke. Maar dat kleine kuddeke is in zichzelf aangemerkt wel zo groot dat ervan gezegd kan worden, het is een schare die niemand tellen kan. Hier in ons tekstvers een volk genoemd, het volk des Heren. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Gemeente, moest ons dat in deze uren niet met alle ernst tot God doen roepen? Heer, ik heb gehoord van uw voornemen van eeuwigheid. En ik heb gehoord dat u dwars door de boosheid van de tijd heen doorgaat met uw werk. Ach, mag ook ik tot uw volk behoren? Bekeert u ook mij zoals ge al uw volk bekeert? Wat moesten we toch bezig zijn op een wijze, gelijk Augustinus. Wilt u mij geven, Heere, wat u mij beveelt? Augustinus wist dat God hem bevolen had dat hij zich moest bekeren. En dat deed hem op de knieën terechtkomen. Heere, dat hebt u mij bevolen. Maar wilt u dat in mijn leven verheerlijken? Wat is daar nu op tegen, kattengezanten? Wat is daar nu op tegen, jonge mensen? Wat is er op tegen om aan God te vragen of hij ons bekeren wil? Het is zo uitermate noodzakelijk, want tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Laten we dit elkaar toch met alle klem blijven voorhouden. We leven maar eens en sterven is God ontmoeten. En nu hebben we in elke prediking vernomen dat er een volk is wat door genade God tot zijn deel mag hebben. Dat God ook zal zorgen dat er zo'n volk zal blijven tot op de jongste dag toe. Maar als wij nu niet tot dat volk behoren en we moeten dan God gaan ontmoeten, ach, we zullen op geen enkele vraag die ons dan gesteld zal worden, enig antwoord hebben. O, als de Heer het ons vraagt, in alle eenvoudigheid gezegd, heb je dan niet gehoord dat je bekeerd kon worden? Wie van ons kan dan zeggen het nooit gehoord te hebben? En daarom, dat we toch de slechtigheden mochten verlaten, opdat we ons zouden bekeren, hier staat de mogelijkheid, maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Kunt ge begrijpen, geliefden, dat het ons uitzien is, dat zich dit in het midden van ons mag openbaren, dat het woord van God ook onder ons thans nog bevestigd mag worden, want bevestigd wordt het, maar mocht het ook onder ons zijn. In dit opzicht mogen we heilig egoïstisch zijn. Nu volgt de tweede vraag. Hoe blijft dat volk nu over? Maar zingen we eerst Psalm 81 en daarvan het 12e vers, opent uw mond. Onze tweede gedachte, hoe dat volk zal overblijven. Hier mogen we voor buigen. Ja, hier moeten we voor buigen. Het woord van God zegt dat er zo'n volk zal zijn. Een volk wat God zal doen overblijven. En dan is de vraag, wat is dat voor een volk? Wanneer we onbekeerd zijn en we horen dan spreken over het volk van God, dan kan het niet anders of we weten, en zo zeggen we dat ook dikwijls, wat is dat volk onuitsprekelijk gelukkig? Wat is dat volk rijk? Dan voel je het als het ware aan dat er slechts tweeërlei volk is. Een volk wat God mag dienen. Maar ook een volk wat de Heere niet in der waarheid dient. En dat volk wat God tot zijn deel mag hebben, wat is dat een gelukkig volk. En houd dat altijd vast, gemeente. Alleen dat gelukkige volk gaat inleven, wie het nu is en blijft na alle ontvangen genade. Dat volk heeft het zo nodig dat het zich bij ogenblikken vanuit Gods woord hoort verklaren. Dat gelukkige volk is immers in zichzelf menigmaal zo ongelukkig. Dat gelukkige volk kan het zo menigmaal maar niet bezien. Het moet hier op aarde zo smartelijk gaan inleven dat er geen twee hemels zijn. Dat volk heeft de hemel, ja, de gemeenschap met de drie-enige God te goed, als het sterven wordt. Maar nu begeren Gods kinderen vanuit de aard van het nieuwe leven zo menigmaal dat dit hemelleven ook hier op aarde reeds beoefend mag worden. En wanneer het dan zo anders gaat als ze denken, dan kunnen ze daardoor zo in verwarring raken. Dat kan ze wel zoveel geestelijke strijd geven. Voordat God bemoeienissen met hen maakte, hebben ze zo hoog opgezien tegen dat volk van God, hebben ze hen als bomen zien wandelen. En als er dan later in hun leven tijden komen dat ze de rijkdom van genade niet voelen, maar heel andere gevoelens in hun hart waarnemen, dan vragen ze zich vertwijfeld af, zou ik me niet vergist hebben? Heb ik me niet bedrogen? Hoe ben ik toch al dus? Als dat nu uw worsteling is, o volk, dat Gods woord u dan in deze uren eens onderwijs mocht geven. Want hoe blijft nu dat volk over? Wel, dat staat in onze tekst. Dat volk blijft over als een ellendig en arm volk. Maar is dat dan een volk om jaloers op te worden? Als dat nu de werkelijkheid is dat dat volk overblijft als een ellendig en arm volk, dan kun je toch maar beter proberen zo goed mogelijk door de tijd zien te komen en dan maar af te wachten wat er eenmaal komt. Kun je daar nu werkelijk jaloers op worden, op een ellendig en een arm volk? Is dat dan dat overblijfsel? Ziende op het geluk van Gods volk, dat ons altijd wordt voorgehouden, zouden wij gezegd hebben, ik heb mij doen overblijven een schatrijk volk, een volk dat het altijd heeft en dat het nooit mist, een volk dat het altijd geloven kan, dat altijd op kan komen uit geloof, hoop en liefde. Het moet toch wel een vergissing zijn dat er staat een ellendig en arm volk. Nee, het staat zwart op wit. Ik heb mij doen overblijven. Een ellendig en arm volk. En geliefden, om misverstanden te voorkomen, haasten we ons om te zeggen, dat volk is rijk, dat volk is schatrijk, dat volk is onmetelijk rijk. Alleen is het dat niet in zichzelf, maar het is rijk in een ander. Wat er nu in onze tekst staat opgetekend is een zielenlegering. Hier wordt ons getekend hoe dat volk zich nu bij tijden waarneemt in het strijdperk van dit leven. En wat kan dat tot bemoediging zijn van degenen wie legering dit geworden is. Diegenen die het zich afvragen, Heere, heb ik me nu echt vergist? Of wie bent u toch en wie ben ik zelf? Nu hier staat het wat u bent, ellendig en arm. Wie God is, hebben we zojuist gehoord. Ik zal doen overblijven. Maar als het nu gaat over een ellendig en arm volk, dan staat hier verwoord hoe dat overblijfsel zich bij ogenblikken waarneemt. De letterlijke betekenis van de tekst zal ons duidelijk zijn. Toen de Galdeeën kwamen en het volk in ballingschap wegvoerden, bleven er van de allerarmsten, van de allerellendigsten en de allerongelukkigsten over. Och, die waren zo ellendig. Die waren feitelijk nog te ellendig om naar Babel gebracht te worden. Die konden de Galdeeën beter maar in Juda laten achterblijven. Dit is de letterlijke betekenis. Zo is er echter ook een volk dat die letterlijke betekenis geestelijk gaat ervaren. En nu moeten we eens letten op de volgorde, zoals Gods woord het ons vermeldt. Er staat, ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Dus niet een arm en ellendig volk, nee, er staat een ellendig en arm volk. O gemeente, we zijn niet ellendig omdat we arm zijn, maar we zijn zo arm omdat we ellendig zijn. En wat wordt er dan met die ellende bedoeld? U bent me al voor. Het wijst op onze rampzalige val. Daar is onze ellende begonnen. Daar zijn we alle bezit kwijtgeraakt. Daar zijn we het beeld Gods kwijtgeraakt. Geen kennis, geen gerechtigheid en geen heiligheid meer. En als je je bezit kwijtraakt, dan ben je arm. Dat is toch ook zo in het dagelijkse leven? Dus omdat we ons bezit hebben verloren, zijn we arm geworden. De ellende gaat dus aan het arm zijn vooraf. Vanwege onze ellenden zijn we arm geworden. Zijn we bankroet gegaan, failliet gegaan. Daarin ligt nu onze rampzalige val verklaard. En wanneer nu Gods geest daar allengskens, oftewel geleidelijk aan komt te ontdekken, dan wordt het door degenen die Gods volk tot Gods volk gerekend mogen worden, hoe langer hoe meer ingeleefd, hoe ellendig ze zijn en hoe arm ze zijn. Dan willen wij met nadruk op wijzen dat dit ellendig en arm zijn niet zomaar iets is wat alleen in het beginleven der genade geleerd en ervaren wordt. Dat denken sommigen wel. Dan meent men dat er nadat er een bepaalde mate van het ellendig en arm zijn is ingeleefd, dit een station is wat dan achter hen ligt en wat gepasseerd is. Dat er daarna plaats komt voor de rijkdom die er is in Christus en voor de verlossing die in Christus is. Dat men dan niet meer afweet van het ellendig zijn en dat arm zijn. Kijk, nu raken we precies de kern van de zaak. Hierover gaat het nu juist in onze tekstwoorden. Het is niet iets wat in een bepaald stadium van het leven der genade ervaren wordt, en daarna niet meer. Nee, het is een inleven van het ellendig zijn en van het arm zijn bij de aanvang, en dan komt het tot een voortdurende voortgang toe. Ja, het ellendig en arm zijn wordt ingeleefd, tot aan het einde van het leven hier op aarde, tot de laatste snik toe. En dan is het zelfs zo dat juist Gods geoefende volk meer en meer dat ellendig zijn en dat arm zijn gaat inleven. Steeds meer eraan ontdekt te worden, zo tegen God gezondigd te hebben. In het begin, als de liefde Gods is uitgestort, o wat zijn Gods kinderen dan nog vol vuur om de Heer te zoeken en om het spoor van zijn geboden te betreden. Maar naarmate ze langer de weg des levens bewandelen, doen ze zoveel tegenvallers met zichzelf op, dat ze het met David moeten zeggen, Heere, ach, gun toch leven aan mijn ziel, want gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dan gaan ze inleven tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed te zijn. Dan wordt het praktijk. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. En als ze dan terugzien naar het beginleven, o, dan was het hun toen beter dan nu. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Dus niet ellendig en arm in het beginleven, nee, zo blijven ze nu over. En hoe ellendiger ze in zichzelf worden, hoe armer ze in zichzelf worden, zoveel te meer worden ze rijk gemaakt voor de hemel. En zoveel te meer mogen ze hun schatten ontvangen uit een ander. Want zolang ze zelf nog wat in handen hebben, zijn ze nog niet zo ellendig, zijn ze nog niet zo arm. Maar als ze nu berooid aan de dijk komen te staan in geestelijk opzicht, wat zijn ze dan ellendig en wat zijn ze dan arm. Dit ellendig en arm zijn openbaart zich niet alleen in het beginleven, maar het blijft zich openbaren in de nadere ontdekkingen tot aan het einde van het leven toe. We proberen het duidelijk te maken, opdat een ieder van ons zou kunnen verstaan waarover het gaat en opdat Gods volk zich mocht horen verklaren. Laten we nu eens beginnen bij het begin. Daar waar een mens van Gods wegen ontdekt wordt aan zijn ellende, daar begint ook onze Heidelberger, als er gevraagd wordt in zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? En dan luidt het antwoord uit de wet Gods. En u komt vanuit die ellende je geestelijke armoede naar voren. En wat is dan die geestelijke armoede? Nu, dat je tegen God hebt gezondigd. En dat je erachter komt dat je uit en van jezelf nooit meer in het rijk van God kan komen. Wat geeft dat toch een roepen om genade? Heere, kan ik nog zalig worden? Alles wordt geprobeerd. Alles wordt in het werk gesteld om zalig te worden. Met ingespannen krachten wordt er op God aangewerkt. Maar de ontdekking gaat door. De beleving van het arm zijn, dat inleven van berooid te zijn, totaal niets te hebben wat God wel behagelijk is, het gaat steeds door. En dan komt er toch een ogenblik dat je moet zeggen, ja, Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Ik kan u wel niet missen, maar als ik u moet missen, dan is het echt mijn eigen schuld. O, je bent er nog geheel blind voor. Je kunt het zelf echt niet zo bezien. Maar het is vanwege de uitgestorte liefde Gods in het hart, dat je toch de Heere niet missen kunt en je toch gaat roepen. Heere, is er dan nog enig middel om die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? En als er dan van dat middel gehoord mag worden, als dan dat middel verklaard wordt, als je aanvankelijk tot enige kennis van dat middel Christus Jezus komen mag, ach, dan weet je op dat moment niets van dat ellendig zijn. In zulke tijden kan het niet op. Dan weet je helemaal niets van dat arm zijn. In die ogenblikken is er zoveel uit de volheid van het heiligdom, dat je dat volk dan hoort zingen. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn hel bewerkte, die sloof ik hem mijn leven lang. O, dat zijn de dagen van de geestelijke lofzangen. En toch, geliefden, o, we gunnen het u en onszelf, dat dit onze legering maar veel mocht zijn, maar toch, hoe groot en hoe rijk het ook is, nu gaat de Heere door in zijn ontdekking. Hij gaat zijn woord vervullen, die belofte van het genadeverbond. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Waar wordt er nu plaats voor gemaakt? Dat een bedekte schuld nog geen vergeven schuld is. Dat het toevallen van het recht toch wat anders is dan het omhelzen van het recht. En als dan Christus in die gangen zich aan de ziel gaat onttrekken, dan houd je je bevinding niet meer over, maar dan houd je je schuld over. Dan sta je daar voor God met een hemelhoge schuld. Dan klinkt na alles wat er gebeurd is in je leven, de bange klacht: wie kan dan zalig worden? Wat is het kostelijk als God zulke genadeoefeningen geven wil? Dat bewaart een mens ervoor om uit zijn bevinding te leven. Het bewaart hem om uit zijn gestaltelijk leven te leven. Het bewaart een mens ervoor om de gronden van de zaligheid in zichzelf te zoeken. Het is zulk een genadige leiding Gods dat hij doorgaat met dat ontdekkende werk, om nu alsmaar meer te ontlegen, opdat de levende kerk zijn sappen en zijn leven zou betrekken uit hem die het leven is. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. En dat is wat, hoor, want dan gaat het in het leven van Gods volk precies eender als hier in ons tekstverband. Dat volk was immers eerst, in letterlijke zin dus, dikwijls gelegerd bij de lofzang aan Israëls in Jeruzalem. Daar stond de tempel, maar die tempel was verwoest, was geheel verbrand. Dus hun legering was niet langer bij de lofzangen, hun legering was bij het puin. En zo is het nu ook in geestelijk opzicht. Er is een tijd geweest dat de legering van Gods kinderen is geweest bij de lofzangen. Toen zongen ze: ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Maar als dan de Heer het eerste wegneemt om het tweede te stellen, wat blijven ze dan ellendig en arm over. Nooit eerder hebben ze hun ellendigheid en hun armoede zo gevoeld als toen. Maar ook nog nooit eerder hebben ze zo toegestemd dat God rechtvaardig is in zijn richten, dat hij volmaakt en heilig is in zijn gerichten. O, dat is nu de weg om geestelijk te capituleren. Dat is de weg om in de armen des Heren te vallen. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Dan hoeft God zijn kerk soms zo met wegen van tegenspoed en kruis, om hen in die wegen te doen komen, tot de rijkdom der genade, tot die bewuste wetenschap van de vergeving der zonde. En dan zult u mogelijk zeggen: maar als ze dan die vergeving der zonde mogen ontvangen, dan zijn ze toch wel rijk? Ja, geliefden, dan zijn ze schatrijk. Al het goud van de aarde verbleekt en valt daarbij in het niet. Maar in zichzelf zal toch dit woord steeds weer bevestigd worden, dat de Heere zich een ellendig en arm volk doet overblijven. En nu is het van groot belang dat Gods volk zich in die gangen maar gedurig hoort verklaren. Er kunnen immers van die donkere voorzienigheden in hun hart zijn, dat ze het maar niet kunnen begrijpen, dat dit nu de weg des Heren is. In een weg van heiligmaking wordt Gods kinderen steeds armer. Dan zijn ze uit de stand van hun leven terechtgekomen in de practicale heiligmaking. Dat wil zeggen, wel minder zonde doen, maar groter zondaar worden. In die weg wordt het de beleving, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Met die kleinen worden niet alleen degene bedoeld de beginneling in het genadeleven zijn, die mag je er zeker onder verstaan. Toch zijn de allerkleinste in de genade diegene die het verst gevorderd zijn in een weg van heiligmaking. Dat kun je ook lezen in zondag 51. Daar zeggen de opstellers: willen ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. En nu is het zo dat hoe ellendiger en hoe armer Gods kinderen worden, des te meer ze in zichzelf worden ontledigd. Dat noemen we nu lege vaten. En zulke lege vaten hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat hongeren en dorsten wordt dus niet alleen in het leven van Gods kinderen gevonden, voor de bewuste wetenschap van de vergeving der zonde, maar ook daarna. Dan krijgen ze een dagelijkse bekering nodig, een dagelijkse rechtvaardigmaking en een dagelijkse heiligmaking. Wat wordt er dan de diepe beleving van het hart? Zonder mij kunt gij niets doen. Dat worden kruipers aan de troon der genade, die slechts kunnen bedelen om genade en geen recht. Diegenen verdienen het brood niet meer, maar de kruimkens kunnen ze niet missen. Mag je iets horen vanuit je eigen leven, o volk des Heren? Loop je met raadsels en met vraagtekens? Weet dan, de Heere kan knopen ontbinden en hij kan raadsels oplossen. Als je zelf denkt, wat ben ik toch voor een mens? Sla toch op mijn ellendende ogen. Zie mijn moeite, mijn verdriet. Ach, de Heer heeft zijn kerkentestament nagelaten, waarin geschreven staat, dat hij zich een ellendig en arm volk doet overblijven. Dat is nu de koninklijke weg, waarin God zijn volk leidt. Als je denkt dat als God u aanraakt, u dan bekeerd bent, bekeerd blijft en steeds bekeerder wordt, o nee, dan weten we echt niet wat bekeerd worden is. Als God ons gaat bekeren, dan worden we juist in de beleving zo ongelukkig en zo onbekeerd. Dan wordt het werkelijk de grootste meevaller van ons leven, als het bij het sterven zal blijken dat we ons dan niet vergist hebben. God zal zich een ellendig en arm volk doen overblijven. En dat zeggen we niet om gering van de Heer te spreken, integendeel. Maar hier staat het in onze tekst, ik zal mij doen overblijven. Er staat niet, ik wil mij doen overblijven. Nee, ik zal mij doen overblijven. En God zal die belofte van het genadeverbond genadig vervullen. Dat volk wordt zalig omdat God het wil. En dat is nu de eeuwige ruimte van het zalig worden. Niets uit ons, maar alles uit hem. Zo gaat het met de kerk naar Jeruzalem. Wanneer er van ons een nagelschrapsel bij moest, gemeente, dan was het eeuwig omkomen. Maar nu dat vrije van Gods gunst, ik zal in het midden van u doen overblijven. Och, de Heere geven zulke ellendigen en armen ook onder ons. En als ge u dan zo waarneemt, zo onbekwaam tot enig geestelijk goed, en zo geneigd tot alle kwaad, waartoe doet God dat nu? Wel, dat staat in onze derde gedachte, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Voordat we echter daartoe overgaan, willen we eerst met elkaar zingen, Psalm 42, en daarvan het derde en het vijfde vers, O mijn ziel, wat buigt ge u neder, en wat er verder volgt. Onze derde gedachte, waartoe dat volk zal overblijven. Er staat in onze tekst, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dus ze zullen Gods naam ter ere leven. Het is immers tot verheerlijking Gods als de kerk op de Heren mag vertrouwen. Er is God niets aangenamer dan dat zijn kerk op hem vertrouwt. Wat vertrouwt een mens van nature op zichzelf? Gods kinderen eveneens. Maar als je op de naam des Heren mag vertrouwen, dan vertrouw je op de Heren zelf. De naam ziet immers op het wezen. Het woord Heren staat in onze tekst met allemaal hoofdletters en wijst dus heen naar de verbonds Jehovah. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Zo staat er. Wie zijn nu diegenen die betrouwen? Wel, dat zijn die ellendigen en die armen. Maar dan is het tegendeel ook waar. Als we dus niet ellendig zijn en als we niet arm zijn, en dan bedoelen we dat uiteraard in geestelijk opzicht, dan zullen we dus niet op de naam des Heren vertrouwen. Het is of. Wat geeft dat vertrouwen op de Heer in de ziel van diegene die dat mogen beoefenen een ongekende zoetigheid? Dat is al zo bij het allereerste begin. Als zo'n kleintje in de genade zich voor God ligt leeg te wenen. Heere, ik mis u zo. Ik ben zo verwonderd dat u mij nog draagt en spaart. O, wat is het groot, Heere, dat uw instellingen er nog zijn. Dat ik er zelfs nog bij mag zijn. Al sta ik overal buiten. Heere, mag ik eens iets van u ervaren? O, in dat roepen, in dat bedelen aan Gods genadetroon ligt toch feitelijk ook al dat allereerste betrouwen opgesloten. En in een verdere weg, nog voor de bewuste vergeving der zonde, is het toch een Petrus die het duidelijk zegt, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. O, dan is het of we het horen, op u betrouw ik, Heere der Heren. Maar nu ook na schuldvergevende genade is het zo waar. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Want hoe verder Gods kinderen worden geoefend in de weg van heiligmaking, des te minder hebben ze in zichzelf. En des te meer mogen ze het van de Heren verwachten. En het in kinderlijke eenvoudigheid zeggen, Heere, bij u schuil ik. Wat is het toch smartelijk, dat om nu tot dat betrouwen op de Heere te mogen komen, de beoefening van je ellende en je geestelijke armoede zo onmisbaar blijkt te zijn. Dat zou toch eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar dat is nu toch de koninklijke weg, om werkelijk alles in jezelf te verliezen en de Heere alleen over te houden. De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. En als er nu recht ligt in het hart van de levende kerk, dan wordt het doorleefd dat hoe ellendiger, hoe nooddruftiger en hoe armer ze zijn, des te meer ze op de Heere mogen vertrouwen. Daar waar ze zelf niet zijn, is hij voor zijn kerk alles. Wat een kostelijke legering, wat een kostelijke gestalte. Zalig om niets te wezen, dat is zo godenverheerlijkend. Een kenmerk, ja, een onbedriegelijk kenmerk, van degenen die op de Heere mogen vertrouwen is. Diegenen zijn zichzelf gaan wantrouwen. En die blijven zichzelf ook wantrouwen. David zegt, en zie, of bij mij een schadelijke weg zij, en leid mij op de eeuwige weg. Dat is echt een kenmerk van dat ware vertrouwen. En als je jezelf gaat wantrouwen, geliefde, ach, dan ga je je eigen wijsheid opgeven. Je gaat je eigenzinnigheid opgeven. Je bent feitelijk niets meer. Dan blijft er in wezen niets anders over dan. Maar nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Wat is het groot als dit beoefend mag worden? Niet alleen voor het geestelijke leven, maar wat heb je er ook een profijt van voor het dagelijkse leven? Er kunnen omstandigheden zijn van rouw, van moeite, van verdriet. Breid het maar uit. Maar als je op de Heere mag vertrouwen, dan doet God het nooit verkeerd. In hem is geen onrecht. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen, dat is, een betrouwen op God zelf. Als zij door het dal der Moebesiebomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Die niets in zichzelf zijn, die vallen daar in de armen Gods. Goede tierenarmen, trouwe armen, met handen die nooit meer zullen loslaten. Calvijn zegt bij deze tekst, die op de Heere vertrouwen, dat is een vertrouwen met de ogen dicht. Een onvoorwaardelijk vertrouwen, dus dicht bij God. Wat hebben we dan een sterkte? En nu moeten we maar eens nagaan, gemeente, of nu in deze tekstwoorden ons leven verklaard wordt. Vertrouwen we nog altijd op onszelf? O God kan er geen behagen in hebben. Zegt hij het niet bij monden van de dichter van Psalm 147, hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans, maar als we nu door genade wel op de Heere mogen vertrouwen, bij aanvang en bij voortgang, dan geldt van diegenen die het van hem verwachten, die zullen nooit beschaamd worden. De Heere is goed. Hij is te sterk in de dag der benauwdheid en hij kent hen die op hem betrouwen. En die op den Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Kinderen, jonge mensen, dat je eens een ogenblik mocht voelen wat dat nu is. Dat vertrouwen op de Heere, de dichter zingt ervan. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadig heen. O, degenen zullen ook in onze tijd ervaren, dat hij gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid. Er is geen rijke leven. O, hoe groter je geestelijke armoede is, hoe groter je geestelijke ellende is, des te meer gaat die bank in de hemel uitbetalen. Dan worden ze dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. Want dat brood, dat is er. Dat manna, dat is er. De schuren van de meerdere Jozef raken nooit leeg. Maar waar zijn degenen die betrouwen? Waar zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Waar zijn die lege vaten die bedelen, of God nu vanuit zijn eeuwige volheid eens iets in dat lege vat van hun hart zou willen schenken? Maar als het de praktijk van het leven mag zijn, die zullen op de naam des Heeren betrouwen, dan is het waar, in hem verblijdt zich ons gemoed. Dan horen Gods kinderen zich wel eens verklaren, want aan armen wordt het evangelie verkondigd. Hij zal den armen en nooddruftigen verschonen en de zielen den nooddruftigen verlossen. Geliefden, we gaan eindigen. De Heere bekeren ons. Hij leert ons onze geestelijke ellende, onze geestelijke armoede te kennen. Want het is van nature met ons allen, zoals er staat in de brief aan de gemeente van Laodicea. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk, en arm en blind, en naakt. Dat is onze grootste ellende. Gij weet het niet. In onze tekstwoorden gaat het echter over een volk, dat het aan de weet is gekomen. Dat mag het weten, en laat het u tot sterkte zijn, o volk des Heren, maar op deze zal ik zien, op den armen en verslagenen van geest. en die voor mijn woord beeft. Amen. De slotpsalm is psalm 23 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.